vanavond wilde ik het hebben over een persoon. En ik zal hem voorstellen. Jullie moeten eerst maar eens raden wie het is.
Jezus.
Nee.
Nou, je komt er natuurlijk in voor, maar die was het niet.
Ik ben het.
Nee, jij bent het ook niet. Misschien, nee, nou, misschien wel. Ik zal zijn introductie voorlezen. Het staat ook in de Bijbel, maar dit hoef je niet op te zoeken. Daar komen we straks nog aan toe. Ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was. Ik behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebreër met de wetsopvatting van een Farizeeër. Ik heb de gemeente fanatiek vervolgd. En aan wat er in de wet... Zo, nou, dat was duidelijk.
Wie dacht ik aan het begin al?
Serieus.
Oh ja.
Jij zei het, Errol. Ja. Ja, waardoor wist je nou dat het Paulus was?
Nee, het was maar een gokje.
De kerk vervolg.
Ja. En wat hij erachteraan zegt nog, dat schrijft hij zelf hoor. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Kun je nagaan. Waar komt Paulus voor het eerst voor in de Bijbel?
Toen
hij
8 dagen
steen ging. Ja, dat is echt een programma opmerken. Toen hij 8 dagen oud was. Ik wacht even wat de anderen er komen.
Ja. Bij de steen ging het.
Ja, van wie?
Petrus.
Nee. Iemand. Je kunt het niet googlen.
Nee.
Nee. Ja. Oké, okay, hij komt het eerst voor in Handelingen 7. Maar daar heet hij Saulus. Zoek maar op Handelingen 7. Nieuw Testament. Na de Evangelie, eerste boek. 5e boek. Ja? Wat hier gebeurt in dit hoofdstuk is dat Stefanus, dat is een van de eerste diakenen die ze in de gemeente benoemd hebben, die wordt beschuldigd van het feit dat hij God en Mozes zou hebben gelasterd. En hij gaat een hele preek houden, een soort verdediging van waarom hij eigenlijk zegt en doet wat hij doet. En wij vallen er ergens halverwege in, want eigenlijk is het eind voor ons eigenlijk alleen maar van belang. Daar zegt hij een aantal dingen en daar raakt iedereen helemaal van overstuur. En dan komen we zelf ook Paulus tegen in dit verhaal. En het wordt gelezen vandaag door Emily.
Vers
44. Daar bespaar ik toch zomaar 44 versen.
Ja,
ja. Lekker hard op.
Onze voorouders hadden in de woestijn een verbondstem bij zich. Ze maakten een opdracht van de engel die het Mozes sprak. Na het ontwerp dat Mozes had gezien. Onze voorouders hadden deze stem bij zich toen ze onder leiding van Jozua het land veroverden van de volken die God voor hen verdreef. Dit duurde tot in de tijd van David. David werd door God begunstigd en vroeg om een heiligdom voor het volk van Jacob. Maar het was Salomo die van God een tempel bouwde. Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt, zoals de profeet zegt. De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen, zegt de Heer, de plaats waar ik al rust in. Heb ik dit alles niet met eigen handen gemaakt? Als dan ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de Heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet gevolgd? Degene die de komst van de rechtvaardige aankondigden, hebben ze gedood. En zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord. U die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen, maar niet naar echt geleefd.
Oké, okay, kleine pauze. Wat ze in handelingen steeds doen eigenlijk als ze zich moeten verdedigen. Het enige stuk Bijbel wat ze hebben. Kijk, wij hebben het Nieuwe en het Oude Testament. Zij hebben de wet en de profeten. En elke keer halen ze die aan als basis waarop hun geloof gebaseerd is, de christenen. Ze zeggen, nee, Jezus werd aangekondigd in het Oude Testament. Of nou ja, in de wet en de profeten staat hier. En daar verwijst hij hier ook naar, in die laatste zin die net gelezen werd. Degene die de komst van de rechtvaardige aankondigde, hebben ze gedood. Dat zijn de profeten. De profeten die profeteerden elke keer de Messias gaat komen. En nu hebt u zelf de rechtvaardige verraden en vermoord. Hier gaat het dus over Jezus. Die is dus door de Joden een paar jaar geleden, ik denk dat het niet zo heel lang daarna was, die hebben ze aan het kruis geslagen in Jeruzalem. U, die zelf de wet hebt ontvangen door tussenkomst van engelen, maar er niet naar heeft geleefd. U houdt zich niet aan de wet, u leest die boeken helemaal niet, zegt hij. Je had toch kunnen weten dat Jezus de Messias was? Nou, als je dus die mensen daarvan beschuldigt, hè, eigenlijk was dit was zijn verdediging, maar zijn verdediging eindigt die eigenlijk met een beschuldiging van, ja, jullie kunnen mij wel beschuldigen, maar jullie hebben de rechtvaardigdom, de Messias doodgemaakt. Eigenlijk degene die als redder voor Israël kwam, die hebben jullie gewoon vermoord. Jullie hebben gekozen voor een moordenaar. De reactie was als volgt, vers 54. Emily?
Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsetanden. Maar, gevuld van de Heilige Geest, sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God. En Jezus, die aan Gods rechterhand stond. En hij zei, ik zie de hemel geopend en de mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat. Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met z'n allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jonge man die Saulus heette. Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels, Heer, reken hun deze zonde niet aan. En aan deze woorden stierf hij.
Dankjewel. Hij zei, ze werden hartstikke boos, en toen zeide hij, ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Wat bedoelde hij daarmee? We hebben het al een keer eerder over mensenzoon gehad ook.
Anouk, jouw antwoord.
Wat zeg je?
Anouk, jouw antwoord.
Ja, altijd goed. Ja. Ja, mensenzoon is ook zoals het in de profetieën van Daniel, zoals de Messias daar genoemd wordt, de mensenzoon. En Jezus noemde zichzelf ook de mensenzoon.
Het is geen godenzoon, maar een mensenzoon.
Ja, hij speelde niet bij Ajax inderdaad. Ja. Hij was een mensenzoon, ja. En wat hij eigenlijk zegt hier, Stefanus, hij zegt, die Jezus die jullie dus vermoord hebben, die zie ik dus nu in de hemel. Aan de rechterhand van God. In een visioen eigenlijk. Zo riep hij dat uit. Nou, toen werden ze natuurlijk verschrikkelijk pissig. Ze deden hun jas uit. Gaven die aan Saulus. Saulus, alsjeblieft. En ze stenigden hem. En je ziet ook hier wel een overeenkomst tussen hoe Stefanus stierf en hoe Jezus stierf. Zie je dat, die overeenkomst daartussen, Johan Olaf? In vers 59. Lees het eens door en 60. Dat mag, als je iets opvalt.
Ja, ook aan het einde zegt hij van, vergeef hun zonde voor wat ze aan mij doen.
Ja, en dan wat hij daarvoor zegt is ook iets wat Jezus zei, hè?
Heel, Jezus ontvang je mijn geest.
Ja, want Jezus zei, Vader, in uw hand beveel ik mijn ziel. Ja, zo is er dus een overeenkomst. Dit is een heel belangrijk moment. Want wat hier namelijk gebeurt in de Bijbel, en er wordt vaak overheen gelezen. Dit is de eerste keer dat het Joodse volk eigenlijk de opgestaande Jezus, eigenlijk zoals die in het christendom gepredikt wordt, afwijst. Ja, eerst hadden ze Jezus als persoon afgewezen, maar daarna was die opgestaan. En hier wezen ze hem ook nog eens een keer af, nadat hij was opgestaan. Dat is een belangrijk punt.
Maar had Saulus, of Paulus, hoe hij ook mag heten, had hij dan dezelfde Heilige Geest als wij?
Nou, wat hier nog geest? Niet. Hier nog niet.
Welke geest wordt er dan bedoeld?
Ja, je bedoelt die man die doodging?
Ja.
Hier gaat het over geest met een kleine g. Dat is eigenlijk, dat is jouw eigen geest. Jij bent ook een geestelijk persoon.
Ja, ja.
Dat is het stuk van jou wat opnieuw geboren kan worden. Is geboren, opnieuw geboren is geworden. De Heilige Geest komt bij je wonen, maar jij bent zelf, heb je ook een geest met een kleine g.
Ja.
Net als dat je een ziel hebt, een geest, een ziel en een lichaam.
Nee, het klinkt wel even leuk, een geest met een kleine g. Het klinkt wel enthousiast, wel ook een geest en een geest met een kleine g.
Ja, om een onderscheid te maken met een geest met een grote g.
Het mag ook zachte g zijn.
Een zachte g. En niet een dwarse geest, die bedoel ik ook niet. Opstandige geest? Ja, nee, ik bedoel de gewone geest met de kleine g. En dat is eigenlijk de geest. Ja, eigenlijk waarmee je contact maakt met God. Dat is het stuk van jou wat met God contact kan maken. Want God is ook geest.
Ja.
God is geen mens.
Nee.
Jezus is wel mens geworden. Oké. Okay. Ja.
Als Jezus dus weer opstond, weet je
wel? Ja.
Hij staat erop. Maar dan zou je toch eigenlijk, je ziet hem lopen.
Ja.
En je hebt hem vermoord.
Ja.
En dan denk je toch ook van, hè? Ik kan me er niks bij voorstellen. Dan zou je direct naar hem toe rennen. Maar, hè? Jij was toch dood?
Ja, maar kijk, hij is aan een heleboel mensen verschenen. Bram, maar hij is aan, wat er staat is dat hij verschenen is aan mensen die in hem geloofden. Dat is eigenlijk wat er heel speciaal in dat verhaal is. Hij is eigenlijk niet gewoon door Jeruzalem gelopen. Hey, gasten, hier ben ik. Doe het nog maar een keer.
Hij liep ook door deuren en zo.
Ja, maar hij verscheen elke keer ergens als ze bij elkaar waren. Maar dat waren eigenlijk... hij kwam bij zijn vrienden, bij de gelovigen. Ja.
Thomas, want die dacht echt van... Wat?
Ja, Thomas, maar die was toch wel bij de discipelen.
Ja,
maar die geloofden het inderdaad niet. Ja, dat klopt. Thomas die had echt zoiets, ik wil het eerst zien. En dat had hij ook gezegd. En toen zei de heer, nou dat zal ik je dan leren. Steek je vinger maar in mijn hand.
Ja.
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 Maar even terug naar Saulus. Het verhaal gaat nog twee versen door, Emily. Ja, Handelingen 8 vers 1. Komt daarna. Dus Saulus die had die jassen net vastgehouden. Heb je het nog of heb je het dicht geklapt?
Nog diezelfde dag had ik dan even vervolgens...
Ah, je vergeet het belangrijkste.
Oh. Saulus keurde de moord bij goed. Nog diezelfde dag had ik dan even vervolgens los tegen de gemeente in Jeruzalem. Zodat alle verspreid werden over Judea en Samaria. Met uitzondering van de apostelen. Een vrome man had begroeven Stefanus en hield een luide dode klacht van hem. Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in gevangenis.
Dankjewel. Ja, Saulus die had een nieuwe taak. Die dacht, wat ik ga doen, wat mijn taak nu is, en hij dacht daar echt goed aan te doen. Ik ga de gemeente vernietigen. En ik ga die mensen uit hun huizen sleuren en ik ga ze dood laten maken. En opsluiten in de gevangenis. Ik ga hier een eind aan maken. Aan deze godslastering. Want daar werden ze eigenlijk van beschuldigd. De gelovigen. En er komt natuurlijk een moment dat Saulus Paulus wordt. Er is een keerpunt. Want uiteindelijk kennen wij Paulus alleen maar als degene die de meeste boeken uit het Nieuwe Testament geschreven heeft. Dus er is ergens iets veranderd. En dat gebeurt in Handelingen 26.
Ik mag nog even vragen.
Ja.
Ik heb even in het begin opgelet.
Oh.
Sorry, omdat ik altijd zo confus ben over Saulus en Paulus. Maar nu begrijp ik het denk ik een beetje. Maar wat was er nou eigenlijk precies toen hij daar die jas stond vast te houden? Hij keurde het goed. Echt zo van, net als Jochem Meijer. Zo'n hashtag, ik reken het goed. Hoe doet hij dat? Wat is zijn functie? Hoezo mag hij dat goedkeuren? Moet daar een soort van, ik keur het goed.
Nee, dat is geen goedkeuring.
Wat doet hij?
Eigenlijk staat hier van, hij was er niet tegen. Hij keurde het niet af, hij stond daar dus bij, hij had daar geen gevoel van walging bij. Het is iets van, nou ja.
Een soort rechter was van, ik keur het goed, zoiets.
Maar nou, dat was ook niet dat hij een rechter was, maar hij was een soort wetsgeleerde. Maar, een fariseer, ja. Hadden we net gelezen.
Ja, ja.
En hij vond dat die mensen echt de wet overtraden. En dat ze God lasterden. En dat je zo niet over God mocht praten, want God kon geen zoon hebben. Kon zeker niet Jezus zijn, want het was een arme timmerman. Dat is het niet.
Oké.
Handelingen 26. En het is al eerder gebeurd, maar hier beschrijft hij het eigenlijk achteraf. En er staan wat bijzondere dingen in. Wie wil het lezen?
Vrouwen.
Oké.
Kan ik?
Handelingen 26 vers 9. Klein schermpje, hè?
Ja, heel klein. In de tijd vond ik dat ik de verspreiding van de naam van Jezus van Nazareth met kracht moest tegenstaan. En daarvoor heb ik me in Jeruzalem dan ook ingezet. Met toestemming van de hoge priester heb ik een groot aantal heiligen in de gevangenis laten opsluiten. En als ze te dood gebracht werden, gebeurde dat met mijn instemming. In de synagoge probeerde ik keer op keer hen door strafmaatregelen te dwingen hun geloof af te zweren. Ik bestreed hen zo vurig dat ik hen zelfs in de steden buiten onze grenzen vervolgde. Zo was ik eens met een volmacht van de hoogpriester en in hun opdracht op weg naar Damascus. Toen ik midden op de dag zag hoe een licht uit de hemel, verder dan de zon, mij en mijn reisgenoten omstralde. We vielen allen op de grond en ik hoorde een stem in het Hebreeuws tegen me zeggen, Saul, Sal, waarom vervolg je mij? Je kwelt jezelf door je zinloze hartsgesteldheid.
Halsstarrigheid.
Ik vroeg, wie bent u, Heer? De Heer antwoordde, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar kom nu overeind, sta op, want ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar, opdat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien en zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien. Ik zal je daarbij beschermen tegen je eigen volk en tegen je heidenen, naar wie ik je uitzend, om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen door hun zonde. En samen met alle die mij toebehoren, zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk.
Dankjewel. Nou, Paulus was lekker bezig. Of Saulus was lekker bezig. Wordt later pas Paulus genoemd. En hij omschrijft het ook zelf, hè, van nou, ik ging overal achter die gast aan. Overal waar ik ze maar kon vinden, tot in het buitenland toe. Als ze doodgemaakt werden, dan was ik het daar gewoon mee eens. Dat was gewoon de bedoeling. En toen vond de Heer Jezus het genoeg. Waarom werd Saulus tegengehouden? Waarom? Waarom greep Jezus in, Monique?
Ik denk dat als hij dat niet had gedaan, dat dan het hele volk was uitgemoord door hem.
Ja, hij was wel ijverig, hè?
Ja.
Ja. Ja, en ik denk dat je het precies goed om... Ik leg ook de nadruk erop. Heel vaak wordt er gezegd, ja, Saulus die wordt geroepen. Dat staat er ook boven in dat stukje in de Bijbel. Van nou, dan leggen ze de nadruk op van nou, Saulus wordt geroepen om een evangelist te worden. Maar ik denk ook dat de Heer zeker wel dacht van, nou, deze gast die moet ik echt tegenhouden. Want hij is zo ijverig, hij moordt iedereen uit. En het zijn allemaal mensen waar hij van houdt. He, kom je aan, dat is ook een les die hierin zit. He. Ik ben Jezus die jij vervolgt, staat er. Hij vervolgde helemaal Jezus niet, hij vervolgde de christenen. Als iemand ons vervolgt, of jou vervolgt, om je geloof, dan komen ze aan Jezus. Zo staat het hier. Dan krijgen ze met hem te maken. En niet met mij of met Bram. Als ze jou vervolgen, Johan Olaf, om de naam van Jezus, dan krijgen ze met Jezus te maken.
Weet je wat er ook staat in de Bijbel? Exodus 14 vers 14 geloof ik. De Heer zal voor je strijden en jij zal stil zijn.
Ja. Nou, dat gebeurde hier ook. Want die gasten in Damascus, die waren daar gewoon. En die gingen geen kant op. Want waar moesten ze heen? Ja, ze waren op een gegeven moment al uit Jeruzalem allemaal gevlucht. En God zelf greep in. Nou is hier nog iets bijzonders. Waarom begreep Saulus wat hier aan de hand was? Hier is weer een heel mooi bruggetje. Als de Heer zegt in het Hebreeuws tegen Saulus: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Je moet het vergelijken met Peter. Peter heet Peter. Maar ik zou hem ook Petrus kunnen noemen. En dan zou ik, hè, als het de Heer was, zou ik tegen Peter kunnen zeggen: Petrus, hou je echt van mij? Waar denk je dan aan als ik dat zeg? Als ik dat drie keer aan je vraag?
Die kip.
Ja, aan die haan, ja. Aan Wilke. Maar snap je, Petrus? Op het moment dat je Peter, als Petrus aanspreekt, dan denkt hij gelijk terug aan: hé, dat ken ik uit mijn Bijbel. Zo was het met Saulus ook. Die werd aangesproken als: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij snapte gelijk wat er gebeurde. Want hij was namelijk genoemd naar koning Saul. Ook uit de stam van Benjamin. Exact uit dezelfde stam. Er is een parallel. Zoek maar eens op. 1 Samuel 26. Oude Testament. Hoe weet je ongeveer waar Samuel staat, trouwens, als we het over Bijbelboeken hebben? Als je nou ongeveer weet wat er in Samuel gebeurt in het boek, daar wordt de eerste koning aangesteld. Dus het staat voor koningen. En na Richteren, want bij Richteren waren er nog geen koningen. Ja? Oké, okay, 1 Samuel 26 vers 7. En het wordt gelezen door Johan Olaf.
Gedekt door de duisternis slopen David en Abisai tussen de soldaten door. Daar, omringd door Abner en de soldaten, lag Saul te slapen. Met zijn speer naast zijn hoofd in de grond gestoken. Vandaag heeft God je vijand aan je uitgeleverd, zei Abisai tegen David. Laat mij hem met zijn eigen speer aan de grond nagelen. Eén gelichte stoot en het is met hem gedaan. Nee, dood hem niet, antwoordde David. Niemand heeft ongestraft zijn hand op tegen de gezalfde van de Heer. Zo waar de Heer leeft, hij zelf zal Saul treffen. Het zij doordat hij een natuurlijke dood sterft wanneer zijn tijd gekomen is. Het zij doordat hij ten oorlog trekt en sneuvelt. De Heer verhoede dat ik mijn hand op heb tegen zijn gezalfde.
Oké. Okay. Dit is even één stukje wat we even nodig hebben. Niemand zal ongestraft zijn hand tegen de gezalfde van de Heer opheffen. Dat is een principe wat David hier, hier zegt. Wie was de gezalfde?
Saul.
En dus er was eigenlijk een mogelijkheid om zijn vijand dood te maken. En hij deed het niet. Want hij zegt, ja, Saul is door God gezalfd als koning. Daar moet je afblijven.
Is dit dat stukje dat hij ook een stukje van zijn mantel afsnijdt?
Het is iets soortgelijks. Wat ze hier doen is, hier nemen ze speer en zijn waterkruid mee. Bij het andere inderdaad zit hij in een grot even zijn behoefte te doen. En dat is ook Saul. Dit is de tweede keer dat het gebeurt. In vers 18, Johan Olaf, staat nog iets. Dat heb ik ook nog even nodig. Dan doen we vers 17.
Saul had David's stem herkend en vroeg: is dat jouw stem die ik daar hoor, David, mijn zoon? Ja, ik ben het, mijn heer en koning, antwoordde David. En meteen vroeg hij: waarom jaagt u me toch achterna, meneer? Wat heb ik misdaan? Waarom heb ik me schuldig gemaakt?
Ja, dankjewel. Dit kun je lezen als: Saul, waarom vervolg je mij? David, die wordt eigenlijk door Saul de hele tijd achtervolgd. En hij zegt hier: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Waarom zit je de hele tijd achter mij aan? Omdat het kan. Ja, nee, Saul was namelijk nogal koppig. En hier zit dus eigenlijk een parallel in met dat stuk in het Nieuwe Testament, waar Paulus, Saulus, Saul, uit dezelfde familie, uit de stam van Benjamin, eenzelfde soort man eigenlijk, de belangrijkste man uit zijn familie, waar hij trots op kon zijn, was koning Saul. En hij wordt beschuldigd van, eigenlijk door Jezus, door een stem uit de hemel: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Exact hetzelfde als wat David tegen koning Saul zei. En hier zegt de zoon van David, de koning, Jezus Christus, zegt het tegen een nakomeling van Saul. Zie het verband? Of is het te moeilijk? Dit spreekt hem natuurlijk nogal aan. Hierdoor verandert er een hoop in het leven van Saulus. Hij wordt bij deze gebeurtenis blind. Hij ziet niks meer. En hoe loopt dat af, Kees? Weet je dat? Wat?
Hij gaat even
zien. Terwijl hij nog blind was?
Nee, volgens mij. Het liep af met dat hij niet realiseert.
Ja, dus ja, uiteindelijk ging hij dood, ja. Ja, hij wordt uiteindelijk dus een volgeling van Jezus. In plaats van een vervolger wordt hij een volgeling. Maar er gebeurt heel veel in zijn leven. En dat is eigenlijk waar ik het over wilde hebben. En dat staat in Filippenzen 3. Een heel goed rijtje, ja.
Okay.
Filippenzen 3. Kun jij het lezen, Peter?
Ik heb
geen nou, dan doe je die van Karen even.
Vanaf vers 1. Maar wacht even tot... Hebben jullie het allemaal?
Oh nee, nog niet. De witte bank heeft hem nog niet.
Filippenzen 3.
Ja, toch?
Het staat niet op alfabetische volgorde.
Ja.
Heb je hem? Hoofdstuk 3. Ja, ik denk, zeg het maar bij. Ja, en vers 1. Oké. Okay. Hier komen we zo meteen ook weer bij dat stukje uit wat ik als inleiding aangaf. Waar Paulus werd voorgesteld. En dit is eigenlijk zoals hij zich voorstelde toen hij nog Saulus was. Dit schrijft hij terwijl hij al Paulus genoemd wordt.
Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb. Het is voor uw eigen bestwil. Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken. Pas op voor die versnijdenis van ze. Wij zijn het die besneden zijn. Wij verrichten onze dienst door de geest van God. En laten ons voorstaan op Christus Jezus. Niet op onszelf.
Oké, even een kleine komma. Wat hier gebeurt is, hij reageert hier op allerlei mensen die zeggen van, nou, we moeten ons aan de wet houden. En iedereen die tot geloof komt in het buitenland, al die geen Joden zijn, die moeten besneden worden. Dat had dus ook betekend dat wij allemaal besneden zouden moeten worden. En we zouden dus aan de voedselwetten moeten gaan houden. En dat soort dingen. En hij zegt, daar gaat het niet om. En dan gaat hij zeggen in vers 4, waar hij op vertrouwde, voordat hij Jezus leerde kennen. Lees maar voor, vers 4.
Hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Punt. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. Ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebreer met de wetsopvattingen van de Farizeeën en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig.
Oké, even een kleine pauze. Dit zijn al die dingen waarvan hij zegt van, hier zou ik op vertrouwen. Dit was de mens die ik was. Dit kun je op jezelf ook toepassen. Ik zal eerst eens zijn rijtje opnoemen. Hij noemt 7 dingen. Hij was besneden. Wat betekent dat? Wie weet wat het betekent en waar het voor staat? Alice.
Nee, ik weet niet waar het voor staat.
Je weet wel wat het is.
Ja.
Leg uit. Hoe gaat dat?
Ja. Dat snijdt de vooruit van de volgende weg.
Ja, inderdaad. En weet je ook nog waar dat mee te maken had? Met welke persoon uit de Bijbel? Waar dat ingesteld is?
Nee.
Berend?
Ja, Abraham.
Oké. Okay. En dan, waar staat het voor? Oké. Okay. Het heeft te maken met de landsbelofte. Met in dit land zul je wonen, je zult een groot volk worden.
En heel veel nakomelingen.
Ja, en iedereen die eigenlijk onder dat verbond valt, die moet je dan besnijden in je familie. Dus eigenlijk zegt hij hiermee, ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was. Ik stam van Abraham af. Die beloftes van Abraham, die gelden ook voor mij. Daar kan ik trots op zijn. Dan zegt hij, ik behoor tot het volk van Israël. Wat betekent dat? Wat kun je daarin zien?
Hij voelt zich wel thuis daar, denk ik.
Ja?
Die Joods is?
Bijna, dat komt later. Ja. Bij het volk van Israël zou je kunnen zeggen, hij is eigenlijk ook ontvanger van de wet en de belofte en de geboden die aan het volk Israël te Sinaï zijn gegeven. Hij hoorde bij dat volk wat bevrijd is door God uit Egypte, van de slavernij. En dan zegt hij, ik hoor bij de stam van Benjamin. Nu mag je nog een keer je antwoord geven.
Dat
hij Joods is? Ja. Ja. Er is namelijk een onderscheid tussen het hele volk Israël en Joden. Op een gegeven moment zijn die stammen zijn gesplitst in 2 koninkrijken.
Nou, eentje was van de plak afgebroken.
Ja, dat heeft er wel mee te maken, maar niet helemaal. Ja. Maar er waren 2 stammen die gingen verder met de zonen van David als koning. En 10 die begonnen voor zichzelf. Die hadden ook in plaats van de Leviet andere priesters ingesteld. die begonnen een heel ander koninkrijk. Het leek er wel op, maar het was het niet. Hij hoort bij Benjamin. En Benjamin en Juda samen met de Levieten, dat waren de Joden. Dat waren ook degenen die weer in Israël woonden. Die andere 10 stammen, die waren gewoon zoek. Er waren nog wel een paar mensen van over, maar dit waren de mensen die het echt goed hadden gedaan. Die hadden koning David gevolgd en zijn familie. Die waren daar...
Die hoorden toch ook tot de Joden, die andere 10?
Nee, die hoorden tot Israël. Oh. Je had het koninkrijk van Israël. Daar zaten de 10 stammen. En het hele volk heet ook Israël, 12 stammen. 2 stammen, Benjamin en Juda. En de Levieten daarbij, dat zijn de Joden eigenlijk. Daar is een onderscheid tussen, maar dat is niet zo heel belangrijk. Maar soms komt het er wel eens op aan. Dan, een Hebreër. Snap je het niet?
Nee.
Nog een keer.
Ja, nee, ik snap het niet.
Ja?
Maar,
wat is dan een Jood?
Een Jood is iemand die dus bij die 2 stammen hoort.
Ja, nee. Ja, dat volgt uit de redenering uiteraard. Ja. Is die versneden en de andere 10 stammen niet?
Of? Jawel, want ze stammen allemaal van Abraham af.
Ja, maar wat is dan het verschil? Alleen maar omdat ze hun eigen clubjes hebben begonnen.
Ja. Die 10 stammen zijn weggevoerd naar Assyrië.
Ja.
En die 2 stammen zijn weggevoerd naar Babylon. Ja. En die uit Babylon zijn teruggekomen en die uit Assyrië niet.
Maar die komen nu toch langzamerhand ook terug?
Ja.
Als Jezus weer terugkomt.
Die druppelen en die stammen, die vinden ze weer. Ja, daar zijn ze naar op zoek.
Maar dat is gewoon Israël.
Dat is het volk Israël.
Ja, ja. Want het volk Israël is Gods volk.
Ja. Dus alle 12 die stammen, dat is Gods volk. Dat was dat eerste. Ik hoor bij het volk van Israël. Toen hij zei, ik hoor bij de stam van Benjamin. Dan betekent dat eigenlijk nog gedetailleerder. Maar ik ben wel van voorname en goede afkomst. Want ik hoor bij de Joden. Die naam Joden, die komt ook pas voor. Veel later in de Bijbel.
Maar je zegt steeds Juda en Benjamin
ja.
En de Levieten.
Ja.
Dat zijn er bij mij 3.
Ja.
10 zijn 13.
Ja, maar die Levieten die telden niet mee in die zin. Dat is heel ingewikkeld boekhouden. Dat ga ik een andere keer doen.
Die zaten bij.
Die hadden ook geen stukje land. Die woonden overal bij in. En die zijn uit al die steden zijn ze dus naar Jeruzalem getrokken. Omdat die andere, in het andere koninkrijk werden hele andere priesters ingesteld. En daar hadden die Levieten helemaal geen werk meer.
Dat komt er.
Oké, Hebreeën. Een Hebreeër, dat betekent eigenlijk, ik ben hier geboren in dit land. Ik ben niet in het buitenland geboren als Jood, maar ik ben hier geboren. Nou, dat kun je als Nederlander, kun je daar ook trots op zijn. Hè? Ik ben hier geboren.
Ik
ben van goede familie. Hè? Zo kan je parallel trekken met hoe hij over zichzelf dacht. Dan was hij ook nog een Farizeeër.
Oh.
Jolinde, wat is een Farizeeër?
Geleerde,
denk ik. Ja, dat is goed geantwoord door Jan Olaf.
Ik dacht zelf iets van wetgeleerde of zoiets.
Dat is ook goed, wetsgeleerde, ja. Maar dat is iemand die heel strikt de wet naleefde.
Dat is niet waar.
Oeh.
Nou, wat was het dan?
Ja, dat is zeg maar een gewone burger. Maar...
Ja, het is een gewone burger, klopt.
Ja. Maar hij was niet heel streng of zo. Zo iemand was niet per se heel streng.
Nee?
Nee.
Nou, wat er hier
maar
staat...
Het is wel een regels.
Wat ze deden is... Ze probeerden vroom te leven. Ja. Ze probeerden vroom te leven om op die manier... door de wet na te leven mensen dichter bij God te brengen. Daardoor deden ze het eigenlijk wel beter dan de rest. Ze waren vromer dan de rest, dat dachten ze. En wat hij hier over zichzelf zegt ook aan het eind is... Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Dat is niet zomaar wat.
Nee.
Dat is toch wel redelijk streng en ijverig. Nou, al deze dingen...
Maar er zijn ook mensen, er zijn ook fariseërs geweest die gewoon niet zo streng waren zoals hij.
Nee, maar de meeste waren het wel. Als je ziet hoe ze in discussie gaan... dan zie je dat ze de wet het belangrijkste vonden, wat er was... En dat ze ook allerlei andere regels erbij verzonnen hadden, die er eigenlijk niet in stonden. Als Jezus
dat is toch de reden waarom ze niet meteen wilden geloven dat Jezus de Zoon van God was?
Omdat?
Omdat ze zo streng de wet naleefden. En dat is het belangrijkste van me.
Ik denk dat, ik weet niet waarom ze het niet geloofden. Ze konden, bepaalde dingen konden ze gewoon niet accepteren. Het feit dat hij zei, ik ben de zoon van God. Ik ben degene die aangekondigd is. Ik ben het levende brood. Als je bij mij komt, zal ik je eeuwig leven geven. Het feit dat Jezus zonde vergaf, als mensen bij hem kwamen, dat konden ze niet accepteren. Want alleen God kon zonde vergeven. Zij konden niet begrijpen dat God het oordeel aan Jezus gegeven heeft. En dat hij daardoor zonde kan vergeven. Waar ik naartoe wil, is naar het beeld wat Paulus van zichzelf had. En dan moet je eens over jezelf nadenken. Wat jij nou belangrijk vindt, Monique, Gelinde, iedereen, waar je op vertrouwt. Er zijn bepaalde dingen in je leven waar je op vertrouwt. Ja, je vertrouwt op zijn goede opleiding, dat hij later een goede baan zou krijgen.
Op mijn beer.
En op zijn beer. Oh. Beer is er altijd, hè? Die is heel trouw.
Ja, dat is echt gewoon
hetgeen
die elke
keer. Ja, net als ja. Oh. Ik ook niet. Maar, wat zijn nou de dingen die in jouw leven belangrijk zijn? Noem eens iets.
God.
Ja?
School.
En verder, school, want?
Want, dan ben ik heel vaak mee lezen.
Ja? Bram? Wat zijn de dingen waar je vertrouwt?
Familie.
Ja, familie, vind ik een goeie. Peter?
Ja,
ook zoiets. Dat is iets te makkelijk, hè?
Familie, vrienden, school.
Kun je je vrienden vertrouwen?
Ja.
Oké.
Okay. Waar heb je me aan?
Gees?
Ik de meeste mijn vrienden.
Je vrienden. Daar vertrouw je op. Ook dingen, bijvoorbeeld, heb je een rijke familie? Een grote erfenis in het verschiet?
Niet een erfenis, maar wel.
Jullie hebben genoeg te eten thuis.
Ja, dat wel.
Jij niet natuurlijk, Pascal.
Nee. Ja, hij niks
van. Nee,
als ik meer eet, maar hij minder.
Ja, jullie moeten delen, dus die erfenis gaat jullie in tweeën.
Ik ben ouder, dus.
Oh, krijg jij dan een dubbel deel?
Ja,
dat was vroeger zo, hè?
Hij is
de verloren zoon.
Heb je ook een aangebracht?
En bij jou? Ja?
Ja, ik vertrouw op mijn familie, natuurlijk.
Ja?
Uiteindelijk kan er met iedereen wat gebeuren en er zijn één die blijft staan.
En je werk?
Werk, ja.
Zo belangrijk. Nee, maar tegens ook, werk is hartstikke belangrijk. En afstuderen?
Ja.
Of is dat er weer een molensteen om je nek?
Ja.
Er zijn nog meer dingen. Geld. Wie vertrouwt er op geld?
Een beetje.
Maar dan kan je toch niet op vertrouwen?
Dus nou, hoezo niet?
Je kan het belangrijk vinden, maar je hoeft niet op te vertrouwen.
Je kunt er een heleboel dingen op bouwen, hè? Ja. Hè? Nou, bijvoorbeeld.
Je kunt onder een huis neer, dan kun je op een huis op geld bouwen.
Ja, je kunt met geld kun je bijvoorbeeld verzekeringen kopen voor de toekomst. Pensioenpremies gaan betalen. Je kan je spaargeld gebruiken als onderpand om een huis te kopen. Je kunt allerlei dingen gaan doen, waardoor je dingen in de toekomst zeker kan maken dat je geld hebt. Zo kan ook jouw baan of je schoolopleiding iets zijn wat je dus kan gebruiken richting de toekomst voor zekerheid.
Investeren,
beleggen.
Is toch investeren?
Wat zeg je?
Beleggen.
Voor jou.
En liefst jouw belegging.
Dat is mijn investering.
Oh, ik snap het. Voor een verzorgde oude dag. Ik zou bijvoorbeeld op Herend kunnen vertrouwen dat als ik dan oud ben en de pensioenpremies die worden niet meer uitbetaald, dan vertrouw ik erop dat hij voor me zorgt als ik nu heel lief voor hem ben.
Eigenlijk zou niet doen.
Nou, die is er niet.
Voor de voortzetting van familie.
Heb je daar zelf wat aan?
Ja.
Nee, dat heb
ik zelf niet. Je verstand, je intellect, ja, dat vind ik ook wel een goeie. Omdat je slim bent, ja, daar kun je op vertrouwen.
Ik zeg het niet aan mezelf, gewoon in het algemeen.
En jij, Anouk?
Waar ik op kan vertrouwen?
Ja.
Ja, ik zou mijn paap in mijn mani.
Ja?
Ja, en God natuurlijk. Jezus.
Ja, dat heeft Paulus ook ontdekt.
Ja.
Die zegt niet Loeks.
Ja, nou, dat vind ik wel een goeie.
Ja.
Ja, nou, die hadden we nog niet, hè. Je uiterlijk. Stel je voor dat je nou niet al te lelijk bent. Wie moet er daar als voorbeeld voor nemen dan, Terrence? Oh, Emily natuurlijk. Kijk, zit ze daar vol zelfvertrouwen.
Mooi.
Als zij ergens binnenkomt, dan gaan alle ogen op haar af. En ze staat nooit aan de kant. Ze is altijd verzekerd van voldoende aandacht.
Dat is ook iemand anders.
Veilig voorbeeld, toch? Of niet? Nee. Er zijn ook mensen als die binnenkomen, redt iedereen weg misschien, dat weet ik niet. Dat kun je ook wel vertrouwen. Ja, dat is waar. Maar je uiterlijk, dat is ook inderdaad iets zo waar je eigenlijk wel zelfvertrouwen door krijgt. Waar je... ja, nee, of niet. Dan geldt het voor jou niet. Dan ben je misschien heel rijk. Of spullen. He, stel je voor, je bent zo'n oude man. En eindelijk kan je die mooie auto kopen. En dan rij je voor. En je kan er niet meer in. Dat stuur past niet meer om je buik heen. Of je kan niet meer door het deurtje heen. Je past niet meer in het stoeltje. Maar je hebt hier wel eindelijk die coole auto. Nou, dan kan je erin zitten. Ja, kijk, dan doe je een toupet op.
Nee.
En dan lijk je weer jong en dan probeer je jonge meisjes te versieren.
Ik zou dat eerder grens wegrennen.
Ja, maar als je nou ook nog geld hebt en zo'n auto.
Ja, dan zou ik wegrennen.
Ja, jij wel.
Ja.
Dat snap ik. Oké, we gaan even terug naar de Bijbel. Paulus had dus zo'n rijtje van dingen waar hij op vertrouwde. Hij was besneden, hij hoorde in Israël. Hij stamde af van een familie die ook koning Saul geleverd had. Hij hoorde bij het volk, hij hield zich aan de wet, hij was een fariseer, hij was eigenlijk wel gerespecteerd. Hij had ook gestudeerd bij een hele beroemde leraar, hij had een goede opleiding, hij was bij Gamaliel geweest. Hij was ontzettend ijverig, hij werkte hard. Dat is niet niks. En dan gaan we naar vers 7. Ja, van hetzelfde hoofdstuk, Filippenzen 3, waar we waren.
Maar wat voor mij winst was...
Dat zijn dus die dingen die ik net allemaal noemde. Ik leg de Emily bij je.
Word je nog om.
Dat bij jou ook vorige keer. Ja, er stond een komma, dus dat mag ik.
Er stond een punt aan het einde, maar geen komma.
Maar wat voor mij winst was... Dik zeg even wat tussendoor. Ben ik... Nou, ga maar dan.
Ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen? Sterker nog...
Ja? Nee, ga maar.
Alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles.
Ja, nou, kijk. Hier zegt hij dus eigenlijk wat het belangrijkste is. Dus hij had iets waarvan al die hele set dingen, dat was voor hem het belangrijkste wat er was. Maar nu zegt hij, ik heb ontdekt dat het kennen van Jezus veel belangrijker is. Lees door.
Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid.
Oké, wat heeft hij als afval weggegooid, Monique?
Zijn zonde en de dingen die hij had staan bij deze prijsgeving.
Nee. Iemand anders?
De dingen waar hij de vrouwen op bevestigd had.
Ja, inderdaad. Wat voor hem winst was... Dat hij bij Israël hoorde, van een belangrijke familie was. Dat hij fariseeën was... Alles waar hij trots op was, dat heeft hij als afval weggegooid, want hij wilde maar één ding. Ik wilde Christus winnen. Lees maar door.
Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die God van de rechtvaardigheid die er door het geloof in Christus. Maar door die van God, de rechtvaardigheid die er door het geloof. In Christus.
Snap jij wat je gelezen hebt?
Nee.
Ja, maar je regelt dat voor bent, wordt je is vergeten.
Ja,
ik denk al.
Ja, leg eens uit wat je nu gelezen hebt. Kleine samenvatting.
Ja, moet ik het opnieuw nog?
Ja, ik denk het wel, ja. Doe maar bij vanaf ik, denk ik zo. En nou ja, ik weet niet vanaf waar. Vers 10, doe dat maar, dat gaat een stuk beter.
Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood.
In vers 11?
Ook nog.
Ja.
In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.
Hier zegt hij drie dingen. En ik weet niet of je er met allemaal zomaar even meegaat. Het eerste is heel makkelijk. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Dat is een nieuw stuk van zijn basis. Dat is wat hij wil. Maar dan zegt hij daaraan, ik wil delen in zijn lijden en met hem gelijk worden in zijn dood. Stemmen jullie daar ook allemaal voor?
Ik heb het gedaan als hoogwaardig.
Ja, delen in zijn lijden ook. Heb je dat gedaan toen je in het water was? Hoe lang hebben ze jou onder water gehouden? Niet zo lang.
Nee. Wat de brandraad zei tegen mij, eigenlijk zou je hier langer onder water moeten houden.
Want?
En dan word je uiteindelijk blauw, dan ga je dood. En dan sta je weer opnieuw op.
Ja, dan mis je toch een stuk van de bedoeling van je leven, denk ik. Dan heb je wel gelijk de kracht van zijn opstanding ook ervaren, dat eerste punt. Dat klopt wel, ja. Ja. Ik weet alleen niet hoe dat dan verantwoord wordt met degene die al die mensen doopt en ze dus te lang onder water houdt. Die moet al die kuilen graven en die mensen begraven.
Ja, ik vond hem wel leuk.
Ja.
Ze staat op, hè. Het is nog niet leuk meer.
Ja. Ja. Maar het een zijn met het lijden is iets heel anders. Kijk, Paulus die had dus die gemeente achtervolgd. Die had mensen laten vermoorden. Die had ze uit hun huizen gesleurd. Johan Olaf. En hij zegt, ik wil delen in het lijden eigenlijk wat ik zelf heb gedaan. Ik ben bereid ook dat te ondergaan. Voor hem was dat heel speciaal. Hij was een vervolger. Hij zegt, ik ben bereid zo ver te gaan om te ondergaan wat ik zelf aan al die andere mensen heb gedaan. Ik wil aan hem gelijk worden in zijn dood. Het maakt niet uit als ze me doodmaken. Ik heb andere mensen doodgemaakt. Zo ver wil ik gaan. Hij kon niet minder natuurlijk. Als hij zo fanatiek was geweest in het vervolgen van de gemeente, is het ook logisch dat hij zo fanatiek moet gaan geloven. Dat kan niet anders. Je kan niet zeggen, nou, ja, ik geloof het wel, maar als ze me dan gaan vervolgen, zoals ik zelf bij die andere mensen gedaan heb, dan doe ik niet meer mee. Hij had geen keus. Dus voor hem is dit heel specifiek. Maar ben jij bereid om zover je geloof vol te houden, tot het bijvoorbeeld verboden is? Zou je dan nog bereid zijn om als gelovige Jezus niet te ontkennen? Johan Olaf, Pascal, Berend, wat is je antwoord? Of durf je daar nog geen antwoord op te geven? Dat mag ook.
Laten we hopen dat het niet zo ver komt.
Dat vind ik echt een typisch Nederlands antwoord. En anders gaan we naar België. Want ik heb geld, daar vertrouw ik op en dan kan ik altijd nog met de trein weg.
Nee, dan gaan we naar Zweden. Dat is wel
onze Zweden en Zwitserland, ja.
Nee, oh, lekker pissen. De rest komen ze niet. Geef stop bij de bergen.
Eigenlijk zegt Paulus hier, ik wil de Vader net zo gehoorzaam zijn als Jezus. Jezus ging de dood in. Ik wil net zo ver gaan. Uiteindelijk sluit hij helemaal aan het eind sluit hij af en zegt hij, en daarmee plaatst hij het allemaal in perspectief, vers 20. Jij was net aan het lezen, hè?
Ja.
Ja, dit vers 20 moet nog lukken, denk ik.
Ja.
Ik krijg het in mijn hoofd.
Oh jee. Ik hoop dat het geen stroomstoot was.
Nee, ik heb pas Hebreeën 11 gelezen en daar staat in over, ja, ik kan het niet helemaal voorlezen. Maar over alle mensen in de Bijbel, zeg maar, staat erin wat ze allemaal door hebben moeten maken omdat ze geloven in Jezus. En er staat aan het eind dat jij ook zo'n soort verhaal moet meemaken om te kunnen blijven geloven in Jezus of zo. En dat je je geloof moet sterken en ook door de hoop dat Jezus terugkomt en door de vader die, zeg maar, zijn gebeurd.
Oké. Okay.
Dat vond ik wel heel mooi.
Ik zal je voorlezen wat ik hier dan heb voordat we bij vers 20 komen. Vers 12, lees het zelf voor. Want wat je net noemt, dat staat hier eigenlijk ook.
En waar is dat?
Vers 12, waar we net waren. Filippense? Ja, Filippense 3.
Ja, ik was namelijk naar
Hebreeën. Ja, snap ik. Zeg het maar als het hebt.
Filippense 3, vers?
12.
Ja.
Niet dat ik al zover ben, dat ik mijn doel al heb bereikt, dat hij eigenlijk heeft bereikt wat daar staat, dat hij Jezus volledig kent en dat hij deelt in zijn lijden enzovoort enzovoort. En dat hij aan hem gelijk wordt in zijn dood. En dat hij ook weer opstaat uit de dood, zoals Bram zei. Dat heeft hij nog niet bereikt. Maar ik houd vol in de hoop dat eens te kunnen grijpen waar Christus mij gegrepen heeft. Christus heeft hem bij de kladden gegrepen. Van jij moordenaar van mijn vrienden. Zo, dit gaat zo niet langer. Maar hij heeft hem gegrepen met een doel. Van nu ga jij voor mij aan het werk. En dan schrijft Paulus. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding weet ik zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat voor me ligt. Ik ga recht op het doel af. De hemelse prijs waartoe God mij door Jezus Christus roept. Hierop moeten we dus ons als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. Dat is een vers, dat kun je trouwens heel vaak aanhalen. Hè? Als je een discussie hebt, mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. Ja. Het is gewoon een Bijbeltekst. Filippenzen 3, vers 15b. Dat kun je altijd aanhalen. Dat geldt altijd. Punt.
Dat geldt ook voor jezelf dan, hè? Maar ja.
Dat geldt ook voor jezelf, ja. Maar het is een mooi citaat wat je op een kaart kan schrijven. Als je een discussie met iemand hebt.
Dat is net als dat je zegt, ik zal bidden voor wijsheid.
Ja, inderdaad. Maar Paulus zegt, mijn leven is veranderd. In het verleden, hè. Ik ben nu een volgeling van Christus. Ik ben opnieuw geboren. Maar het is nog niet helemaal klaar. Want ik ben nog niet zo lang onder water gehouden dat ik al dood ben, zoals Bram. Ik leef nog.
Bram leeft ook nog.
Bram leeft nog. Dus Bram heeft een gedeelte achter zich waar hij Jezus leerde kennen. En een gedeelte voor zich waar eigenlijk nog een doel is. Waarvan Paulus zegt, je moet volhouden, want het is net een hardloopwedstrijd. Aan het eind is de prijs. De hemelse prijs. En dan word je pas bij Christus in de hemel opgenomen. Dus alles bestaat uit twee punten. Als je zegt ik ben gered, dan ben je half gered in het verleden en half gered in de toekomst. Dat is misschien een beetje ingewikkeld.
Totaal 100%.
Je bent half gered, je weet zeker dat je gered bent. En toch zit jij hier nog op aarde in dat oude lichaam en kunnen ze je vervolgen. Je kan ziek worden, je kan lijden, er kan van alles misgaan. En als Jezus terugkomt, dan voltooit hij eigenlijk die redding. Dan is het echt helemaal klaar. Het is een soort redding deel A, redding deel B. Een soort kentekenbewijs. Zo is het ook met opnieuw geboren worden. Je bent geestelijk aan de binnenkant opnieuw geboren worden. Geworden. Peter. Maar aan de buitenkant zie ik er helemaal niks van. Maar aan de binnenkant kan het best gebeurd zijn. De buitenkant, die wordt opnieuw geboren op het moment dat jij een nieuw lichaam krijgt. Deel A. Binnenkant. Deel B. Als Jezus terugkomt, krijg je een nieuw lichaam. En dan ben je bij hem. Zo is het ook met je redding. Dus je redding ligt in het verleden en in de toekomst. En zo ben je dus nu Nederlander.
Straks wel.
Nou, je bent Nederlander. Je zit op school. Je hebt een baan. Je verdient euro's. Je hebt een paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden. En dan leest Jaap vers 20. Maar...
We hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te ontwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Punt.
En dan moet je maar eens goed voor jezelf bedenken welk van die dingen nou belangrijker voor je is. Ja. Het feit dat je dus een burgerrecht in de hemel hebt en dat je dus een redder verwacht. Ook al heb je misschien nu helemaal het gevoel niet van ik moet gered worden, ik heb het hier fijn. Ik heb een huis, ik heb geld, ik heb een auto, ik heb een leuke familie. Misschien krijg je nog wel een auto. En toch komt de Heer terug als onze redder. Dat beseffen we helemaal niet. Maar het kan best op dat moment wel eens nodig zijn. Er kan nog een tijd komen dat het nodig is dat we echt gered moeten worden.
Dan heb je net een nieuwe auto gekocht, of twee nieuwe auto's, en dan een groot huis. En dan komt Jezus.
Ja.
Nee.
Ja. En dan moet je moet je dus afvragen, als je nou zo bezig bent, wat nou verstandige dingen zijn om hier in je leven te doen. Is het nodig, ik bedoel, als het allemaal niet uitmaakt, dan maakt het niet uit, is het nodig om helemaal krom te liggen om twee auto's te hebben? Of om 60 uur in de week te werken, zodat je in een bepaald huis kan wonen in plaats van in een huis wat net twee kamers minder heeft. Wat is nou echt belangrijk? Zijn de geestelijke zaken belangrijk? Of zijn de zaken belangrijk die aards zijn?
Ja, maar als je het kan.
Als je het kan. Lekker, ja, maar iedereen kan 80 uur per week werken, hè?
Nee, echt niet.
Oh nee, Anouk kan het niet. Nee, dat is waar. Nee. Nou oké, heel veel mensen kunnen 80 uur per week werken. Wat wou je zeggen? Iemand zei iets.
Nou, als je 80 uur per week werkt, op se voor dat ene huis.
Ja?
Dan denk ik niks van, nou, dat is heel
veel aan het werk. Ja? Maar dat is inderdaad zo. Jullie beseffen het niet, maar nu dat je zo op school zit, heb je ontzettend veel tijd.
Nou, dat is ook nog wel.
Ja, het is echt zo.
Maar nee, ze hebben op een gegeven moment gekeken hoeveel vrije tijd ze hadden. En als je later als volwassen bent, heb je in totaal meer vrije tijd, leuke dingen dan.
Oh, en nog één klein dingetje. Want ik wilde er een eind aan brouwen. Daar was ik ook aangekomen. Waar ik heen wilde is zoals ik het zelf ervaren heb. En dan kan je zeggen, je hebt ongelijk. Maar je mag het zelf voor je laten, voor mij geldt het zo. Vroeger had ik heel veel tijd en weinig geld. Dus, nou, bijvoorbeeld als je dus synthesizer speelt en je wil van dingen kopen, kan je het niet kopen. Je hebt ontzettend veel tijd om te spelen, maar je hebt geen geld om te kopen. Nu is het andersom. Nu zou ik die dingen zo kunnen kopen, maar ik heb geen tijd om erop te spelen. Het draait zich wel op een of andere manier om.
Toch iets verkeerd, want ik heb echt geen tijd en geen geld, maar...
Oh. ik zal voor je bidden. Laten we het hier maar bij houden. Nee, maar wat ik wilde vertellen is, bedenk eens na wat er nou echt belangrijk is in je leven. Want je kan wel zeggen, ik ben christen, maar uit dat zich ook in je gedrag. Of ben je net als Paulus en heb je heel veel zekerheid en al die dingen en komt het er allemaal een beetje achteraan. Hoe belangrijk is je geloof nou echt? Daar wou ik jullie eens gewoon bij stilzetten. En natuurlijk, ja, mijn voorbeelden. Mocht je er anders over denken, dan zal God je wel duidelijk maken. Ja, vers 15b uit Filippenzen. Ja.
Leuk hoor, school.
Dan kun je elke preek ook mee beëindigen.
Ja, en denk er anders over.